onze hulp en onze verwachting. Is in de naam des Vaders die zich een gemeente verkoren heeft en eeuwige leven. In de naam des Zoons die het kruis heeft gedragen en de schande veracht. En in de naam des Heilige Geestes die wederbaart gevende verlichte ogen des verstands. Amen. Liefde gemeente, genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal. En van de zeven geesten die voor zijn troon zijn. En van Jezus Christus die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van alle koningen der aarde. Amen. Zingen wij van Psalm 100 het eerste en tweede vers. Juich aarde, juich alom den Heer, dient God met blijdschap, geeft hem eer, komt nadert voor zijn aangezicht, zingt hem een vrolijk lofgedicht. Het eerste en tweede vers van Psalm 100. De schriftlezing voor deze avond vindt u in de tweede brief van Paulus aan Timotheus, het tweede hoofdstuk, versen 1 tot en met 19. En na de schriftlezing willen we met de kerk van alle tijden en van alle plaatsen belijdenis doen met de woorden van de Dordtse leerregels, het eerste hoofdstuk, de paragrafen 1 tot en met 3. Dordtse leerregels, hoofdstuk 1, de paragrafen 1 tot en met 3. Vooraf wordt u gelezen 2 Timotheus 2, de versen 1 tot en met 19.
Gij dan, mijn zoon, wordt gesterkt in de genade die in Christus Jezus is. En hetgeen gij van mij gehoord hebt onder vele getuigen, betrouw dat aan getrouwe mensen, welke bekwaam zullen zijn om ook anderen te leren. Gij dan leidt verdrukkingen als een goed krijgsknecht van Jezus Christus. Niemand die in den krijg dient, wordt ingewikkeld in de handelingen des leeftochts, opdat hij dien mogen behagen die hem tot een krijg aangenomen heeft. En indien iemand ook strijdt, die wordt niet gekroond, zo hij niet wettelijk heeft gestreden. De landman, als hij arbeidt, moet alzo eerst de vruchten genieten. Merk hetgeen ik zeg, dat de Heere geve u verstand in alle dingen. Houd in gedachtenis dat Jezus Christus uit de doden is opgewekt, welke is uit den zade Davids naar mijn evangelie, om het welk ik verdrukkingen leidde tot de banden toe, als een kwaaddoener, maar het woord Gods is niet gebonden. Daarom verdraag ik alles om de uitverkorenen, opdat ook zij de zaligheid zouden verkrijgen, die in Christus Jezus is, met eeuwige heerlijkheid. Dit is een getrouw woord, want indien wij met hem gestorven zijn, zo zullen wij ook met hem leven. Indien wij verdragen, wij zullen ook met hem heersen. Indien wij hem verloochenen, hij zal ons ook verloochenen. Indien wij ontrouw zijn, hij blijft getrouw. Hij kan zichzelf niet verloochenen. Brengt deze dingen in gedachtenis en betuig voor den Heere dat zij geen woordenstrijd voeren, hetwelk dat geen ding dat is dan tot verkering der toehoorders. Benaastig u om uzelf een gode beproefd voor te stellen, een arbeider die niet beschaamd wordt, die het woord der waarheid recht snijdt. Maar stel u tegen het ongoddelijk ijdel roepen, want ze zullen in meerdere goddeloosheid toenemen. En een woord zal voorteten gelijk de kanker, onder welke is Hymenaeus en Philetus, die van de waarheid zijn afgeweken, zeggende dat de opstanding alreeds geschied is, en verkeren sommiger geloof. Evenwel het vaste fundament God staat, hebbende dit zegel: de Heere kent degenen die de zijne zijn, en een iegelijk die de naam van Christus noemt, sta af van ongerechtigheid. Aangezien alle mensen in Adam gezondigd hebben en des vloeks en eeuwige doods zijn schuldig geworden, zo zou God niemand ongelijk hebben gedaan, indien hij het ganse menselijke geslacht in de zonde en vervloeking had willen laten en om de zonde verdoemen. Volgens deze uitspraken van de apostel: de gehele wereld is voor God verdoemelijk. Zij hebben allen gezondigd en derven de heerlijkheid Gods. En de bezoldiging der zonde is de dood. Maar hierin is de liefde Gods geopenbaard, dat hij zijn enige geboren zoon in de wereld gezonden heeft, opdat een iegelijk die in hem gelooft niet verderven, maar het eeuwige leven hebben. En opdat de mensen tot het geloof worden gebracht, zendt God goedertierlijk verkondigers van deze zeer blijde boodschap, tot wien hij wil en wanneer hij wil, door wier dienst de mensen geroepen worden tot bekering en het geloof in Christus, den gekruisigde. Want hoe zullen zij in hem geloven, van welke zij niet gehoord hebben? En hoe zullen zij horen, zonder die hun predikt? En hoe zullen zij prediken, indien ze niet gezonden worden?
Zoeken wij met elkaar het aangezicht des Heren in gemeenschappelijk gebed. Groot en heerlijk God, het is in uw voorzienig bestel dat wij aan de avond van deze dag hier als gemeente en met vele genodigden en bekenden hier in dit kerkgebouw mogen samen zijn in een bijzondere dienst. Heren, u weet dat er een roeping is uitgegaan van deze gemeente naar een dienaar des woords in onze kerken en dat deze roeping is beantwoord met een ik kom. En nu is het ogenblik aangebroken dat de beroepen predikant in het ambt van herder en leraar van deze gemeente zal bevestigd worden. En daarom is het een vreugdevolle dag voor de gemeente van Urk. En nu de derde predikantsplaats vervuld mag worden. En zij in broeder den Butter weer en opnieuw een eigen herder en leraar mogen ontvangen. En heren, daarin betoont u dat gij voortgaat met uw werk in deze wereld. We hebben het zojuist met de kerk beleden dat gij in uw goedheid verkondigers van de zeer blijde boodschap zendt wanneer gij wil en waarheen gij wilt. En u hebt ook het leven van onze broeder geleid, dat hij meende gehoor te moeten geven aan de roeping naar deze plaats om hier zijn taak op te vatten en in uw koninkrijk werkzaam te zijn. Heren, het is een vreugdevolle dag dat wij mogen zien dat gij nog voortgaat om uw kerk te bouwen, om mensen te roepen tot de genade in de Heer Jezus Christus, dat gij nog zondaren zoekt te behouden. Gij hebt uw zoon in deze wereld gezonden. Hij heeft het raadsplan mogen uitdienen. Hij heeft het verlossingswerk tot stand mogen brengen. In de volheid des tijds hebt gij uw zoon gezonden, die zijn ziel gesteld heeft tot een schuldoffer voor velen. En dat wonder van uw genade, dat mag tot vandaag aan de dag verkondigd worden. U hebt het er niet bij gelaten, Heren, door uw zoon te zenden. U hebt het er niet bij gelaten dat hij zijn leven als een offer gegeven heeft voor de zonde van zijn volk en van alle die in hem geloven. Ach, als dat het geval geweest zou zijn, ach, hoe zouden wij het geweten hebben? Als gij er geen bekendheid aan gegeven had, als gij het niet had verkondigd laten worden, want hoe zouden wij geloven indien ons niet gepredikt wordt? En hoe zouden wij prediken indien wij niet gezonden werden? Maar u doet geen half werk. Wat gij begonnen zijt in de nooit begonnen eeuwigheid en tot stand gebracht hebt in de volheid des tijds, dat werkt gij ook uit door de verkondiging en de prediking van het heilige evangelie. En daar schakelt u mensen bij in. Zondige mensen die gesteld worden in het ambt van dienaar des woords. Mensen die geroepen worden om in uw wijngaard te arbeiden, om ook verkondiger te mogen zijn van de zeer blijde boodschap. Heb dank voor uw genade, Heren, dat u ons niet aan onszelf hebt overgelaten,
En dat wij de weg tot de zaligheid niet zelf hoeven te vinden, maar dat u tot ons komt met het heil in Christus. En dat dat iedere zondag in de prediking mag worden aangeboden. Dat u komt met dat aanbod van genade, zo welmenend, zo krachtig, zo indringend. En zo mag ook onze broeder dat werk hier vervolgen. Ach, hij mocht ook andere gemeenten dienen. Hij mocht ook een ruim arbeidsveld hebben in uw koninkrijk. Maar ach, als gij uw dienstknechten roept, dan moeten zij gaan. Zoals een heer tot zijn knechten zegt, ga en hij gaat. En kom en hij komt. Zo hebt u hem naar dit deel van uw wijngaard geroepen. Het is voor hem ook een bijzondere weg, heren, dat hij hier gesteld mag worden. Hij laat ook veel achter. Een gemeente die hij heeft mogen dienen. Een gemeente waarin hij ook zegenrijk heeft mogen arbeiden. En waar u toch wonderen van uw genade hebt willen verrichten. Maar er zijn ook zoveel herinneringen die aan die plaats verbonden zijn. Er is zoveel gebeurd. En dat zal ook in zijn leven toch diepe indruk gemaakt hebben. En zo begint hij nu zijn ambtsperiode in deze gemeente anders dan in andere gemeenten. Ach, dat hij maar op u de Heere mag zien. En ook in getrouwheid zijn levensweg mag vervolgen. En dat hij zich ook door u gesterkt mag weten. En dat hij zich ook bekrachtigd mag weten door uw genade. Om ook dat werk hier weer aan te vangen. Wil dat schenken met zijn gezin, heren, met zijn beide dochters. En laat het voor hen een gezegende tijd mogen worden in het midden van deze gemeente. Dat hij ingang mag vinden in het midden van dit volk. En dat hij zegenrijk mag arbeiden. En dat u zijn bediening tot zegen wil stellen voor alle die hem horen zullen. Opdat ook onder zijn werk met de mede-ambtsbroeders nog zondaren getrokken worden uit de duisternis tot uw wonderbaar licht. En dat uw kerk gebouwd worden, uw koninkrijk worden uitgebreid. Maar bovenal uw naam wordt groot gemaakt en verheerlijkt. En als wij vanavond samen zijn ook in deze dienst van bevestiging en intreden, wil ons dan de leiding van uw Heilige Geest niet onthouden. En wil ons inleiden in uw woord en getuigenis. En geef dat het woord zijn kracht mag doen. Opdat die koning verkondigd mag worden in zijn schoonheid en in zijn heerlijkheid. Wil ook beide dienaren des woord die daartoe geroepen worden bekwamen en sterken. En laten zij in uw kracht en in uw mogendheid dat werk mogen verrichten. Wil het zo alles wel maken in spreken en in luisteren. Wil de vorst der duisternis schelden dat hij van ons vliede. En dat uw naam ook in ons midden verheerlijkt mag worden. Wees zo met ons en de onze. Alle die met ons meeluisteren via de kerktelefoon. Anderen die vanavond gaarne aanwezig hadden willen zijn, maar door ziekte of door andere omstandigheden verhinderd zijn, wil ook hen in uw gunst gedenken. En wil het zo nog alles wel maken, boven bidden en verwachten, naar de grootheid van uw barmhartigheid. Wij vragen u dat uit genade, om Jezus wil. Amen. Wij zingen nu uit Psalm 111 het eerste, derde en zesde vers. Looft, halleluja, loof den Heer, mijn ganse hart verheft zijn eer, ik zal zijn naam en grootheid prijzen. De versen 1, 3 en 6 van Psalm 111.
Thank you.
Het woord Gods dat wij vanavond willen overdenken, vindt u in het u voorgelezen schriftgedeelte 2 Timotheus 2 en daarvan het 15e vers, waar wij Gods woord onze tekst lezen. Benaastig u om uzelf goden beproefd voor te stellen, een arbeider die niet beschaamd wordt, die het woord der waarheid recht snijdt. We willen straks zingen na het amen van de prediking uit Psalm 119, het 8e vers. Ik zal, o God, bepeinzen uw wet in het onderzoek van uw bevelen waken. Het 8e vers van Psalm 119 na de prediking. Gemeente, het is vanavond een vreugdevolle dag voor de gemeente van Urk. En nu met de komst van broeder Den Butter de vacature vervuld wordt. Met de komst van onze broeder wordt het drietal predikanten aangevuld dat deze grote gemeente hoopt te bearbeiden. En daarin komt de trouw en de goedheid van de Heere openbaar, dat hij nog verkondigers van het evangelie roept en zendt. We hebben het zojuist beleden met de woorden uit onze Dordtse leerregels, waar de kerk beleidt en opdat de mensen tot het geloof gebracht worden, zendt God goedertierlijk verkondigers van de zeer blijde boodschap tot wien hij wil en waar hij wil. Door wier dienst de mensen geroepen worden tot bekering en het geloof in Christus de gekruisigde. En dat de Heere vanavond weer een dienaar des woords aan deze gemeente wil verbinden, wijst erop dat de Heere hier nog werk heeft. Het getal der gezaligden is nog niet vol. Er moeten in deze gemeente nog toegebracht worden. De Heere laat deze gemeente nog bearbeiden, omdat er nog zijn die in hun onbekeerlijkheid volharden, die aan de Heeren en aan zijn dienst voorbij leven, die zich nog niet van heler harte tot de Heere hun God bekeerd hebben. Er zijn er nog die voortleven zonder God en zonder Christus in dit leven. Jongeren die nog in de zonde opgaan en die het zonde leven wellicht nog met volle teugen indrinken en leven naar het goeddunken van hun boos en verdorven hart. En moeten onder de ouderen en onder de jongeren nog getrokken worden uit de duisternis tot Gods wonderbaar licht. Als dat niet het geval was, dan had de Heere niet één van zijn dienstknechten aan de gemeente toegevoegd, maar dan had hij één van zijn dienstknechten van deze plaats weggenomen. Dan was er geen werk meer te doen. Dan had God het licht van de kandelaar weggenomen. Maar tot vandaag aan de dag toe gaat God voort om het evangelie te verkondigen. Want dat huis dat moet vol worden en er is nog plaats. Het getal der gezaligden moet vervuld worden. En er moeten nog toegebracht worden. En daarom is het mij een diepe vreugde om onze broeder tot zijn dienstwerk in deze gemeente te mogen inleiden. En we willen bij deze bevestiging luisteren naar een woord van de apostel Paulus, waarin hij ons wijst de plaats van de rechte evangeliedienaar. Benaastig u om uzelf goden beproefd voor te stellen, een arbeider die niet beschaamd wordt, die het woord der waarheid recht snijdt. En zo willen wij deze avond het woord God bedienen. En wij spreken tot u over de welbeproefde arbeider in het woord van God. En deze let in de eerste plaats op zichzelf, op de Heere en op de gemeente. De welbeproefde arbeider in het woord God. Deze let op zichzelf, op de Heere en op de gemeente. het ambt van dienaar des woords, dat is een hoog verantwoordelijke taak. Ze zijn de herders en de leraars der kerk. Een dienaar des woords kan op een plaats door de Heere gesteld worden en tot onnoemelijke zegen zijn voor degene die hem horen. Maar wat kan een dienaar des woords ook een onnoemelijke schade aanrichten? En daarom rust er een geweldige verantwoordelijkheid op degene die de Heere geroepen heeft om in zijn wijngaard te arbeiden. En wee de herder die de kudde verstrooit. Wee de herder die zichzelf wijdt en zich om de schapen niet bekommert. Maar hoe liefelijk zijn de voeten dergenen die vrede verkondigen, die het goede boodschappen. De jonge Timotheus, aan wie de woorden van onze tekst geschreven zijn, bevindt zich op dit ogenblik in de gemeente van Efeze. Hij heeft het daar in Efeze verre van gemakkelijk. Efeze was een grote havenstad waar het drieste bonte leven welig tiert. De zedeloosheid en de goddeloosheid hadden hoge vormen aangenomen. En Timotheus is daar in die grote gemeente, in die heidense omgeving, in die goddeloze stad geroepen om leiding te geven aan de gemeente des Heren. En waarlijk geen geringe opdracht. Hij heeft daar een breed werkterrein en er is veel werk te doen. En hij kan die taak alleen niet aan. En daarom schrijft apostel Paulus aan zijn geestelijke zoon die hij in het evangelie geteeld heeft. En van wie hij gehoord heeft dat hij het niet gemakkelijk heeft en dat hij het moeilijk heeft en tegen zijn taak niet opgewassen is. Om te zien naar getrouwe en bekwame mensen die in de evangeliebediening gesteld zullen worden. En hij bindt hem om het hart om toch te blijven bij de leer die hij van hem, dat is van Paulus, gehoord heeft. Namelijk het evangelie van de gekruisigde, maar ook opgestaande Heer Jezus Christus. Maar het blijkt dat die ingeschakelde helpers, die leidslieden, zich door allerlei dwalingen laten meesleuren. Er zijn dwaalleraars die met hun leugenleer de gemeente dreigen te verwoesten. En ze zeiden dat de opstanding alreeds had plaatsgevonden. En men bedoelde daarmee dat we die opstanding dan niet in lichamelijke zin moesten denken, maar dat dat meer een geestelijke opstanding was. En daar werd over veelvuldige redetwist. Theologische discussies werden gehouden. En theologische twistgesprekken hielden de mensen bevangen en trokken hen af van de gezonde leer van het evangelie. Er werd over deze zaken geredeneerd en gefilosofeerd en getheologiseerd. En er vonden twistgesprekken plaats, hete hoofden, koude harten. Er is nog niet zoveel veranderd op theologisch gebied. Maar uit de wijze waarop Timotheus zijn mensen moet vermanen, blijkt hoe ernstig Paulus het gevaar ziet dat deze gemeente bedreigt. De gemeente wordt door al die discussies en door al die theologische debatten niet gebouwd, maar juist afgebroken. En wat een schade wordt er aangericht door delgerijke twistgesprekken. En hij wil dat Timotheus voor de Heere betuigt dat ze zich niet zullen inlaten met onheilige woordenstrijd, het welk tot geen ding nuttig is, maar dat de mensen naar het verderf sleept en aftrekt van de gezonde woorden van het evangelie. Maar daartegenover wijst Paulus aan Timotheus de plaats van de rechte evangeliedienaar. En hij schrijft tot Timotheus: houd je niet op met het voeren van ijdele woorden, strijd met theologische discussies, met allerlei twistvragen. maar benaastig u om uzelf goden beproefd voor te stellen. Timotheus, als je een goed dienaar van Christus wilt zijn, dan dien je goed op jezelf te letten. En dan dien je je in te zetten voor de Heeren en zijn dienst. Benaastig u. En hij wekt Timotheus op om niet te verslappen in de dienst des Heeren, maar de gave die God hem geschonken heeft op te wekken. Timotheus, ook al zou hij een reden toe hebben, ook al zijn de omstandigheden niet gemakkelijk en ook al is de taak die op zijn schouders rust zwaar, maar Timotheus, ga niet bij de pakken neerzitten. Houd je niet op met die eindeloze discussies die de mensen ten verderve voeren, maar zet je in voor de verkondiging van het evangelie. Een beproefd arbeider, een beproefde dienstknecht, dient zich in te zetten voor de zaak waartoe hij gesteld is. Het gaat immers om de arbeid in Gods koninkrijk. En daarbij is het beste nog niet goed genoeg. Het woord van God is het alleszins waard om daar je beste krachten aan te geven. En daarom is een rechte dienaar des woords ook nooit tevreden met zichzelf. Ze hebben acht te geven op zichzelf en te ijveren naar de beste gaven. De Heere die vraagt aan zijn dienstknechten alle inzet, alle ijver en alle inspanning om zichzelf beproefd voor te stellen. En dan gaat het er niet om of u beantwoordt aan de verwachtingen van de mensen. Het is niet van belang hoe de mensen over u denken en hoe de mensen over u spreken. Ach, daar is ons menselijk hart, ook een dominees hart, zo gevoelig voor. Naar menselijke roem en naar menselijke eer. Het komt zo gauw in ons hart op, wat zouden de mensen ervan vinden? En wat zouden de mensen ervan denken? En ook als dienaren des woords zijn zo gevoelig voor menselijke gevoelens. Ze willen zo graag bejubeld en bewierookt worden. Maar als wij met de eer gaan strijken, dan beroven we de God van zijn eer. Maar de apostel die zegt niet om zich de mensen beproefd voor te stellen, maar om ons goden beproefd voor te stellen. Het gaat er niet om wat de mensen van ons zeggen, en het gaat er niet om wat de mensen van ons denken, maar wat vindt God van mij? En hoe beoordeelt God mijn werk en mijn bediening en mijn arbeid? We staan in onze ambtsbediening voor het aangezicht des Heren. En beproefd, dat worden we alleen in de weg van inspanning en van ijver en van gebed en van het onderzoek van Gods woord. Voor het woord beproefd staat hetzelfde woord dat de apostel Paulus ook gebruikte in de Romeinenbrief, het 5e hoofdstuk, het 4e vers, waar hij erop wijst dat de verdrukking lijdzaamheid werkt en de lijdzaamheid bevinding. Eigenlijk staat er beproefdheid en de bevinding hoop, en de hoop beschaamt niet, omdat de liefde Gods in onze harten is uitgestort. De Heere beproeft zijn dienstknechten in de weg van loutering en van druk. Ze moeten de smeltkroes in. Het moet op de proef gesteld worden of het betrouwbare dienstknechten zijn, of ze staande blijven. En Timotheus die wordt geroepen om zich goden beproefd voor te stellen. En stellig ook met het oog op degene die het van hem moeten leren, opdat hij anderen nog tot een voorbeeld mag zijn, opdat hij anderen ook nog mag onderwijzen. God moet, om zo te zeggen, op zijn dienstknechten aankunnen. Het moeten geen mensen zijn die met alle winden van leer meegetrokken worden, maar die standvastig zijn, getrouw in de bediening, om beproefd te zijn voor God. En die beproevingen die zijn u, broeder de Butte, niet gespaard gebleven. Ook de weg waarin de Heere u de laatste periode geleid heeft, dat heeft moeten medewerken om beproefd te worden. Het moest ook in uw leven de smeltkroes in. Het moest in een weg van beproeving en van druk. We hebben dat wat van nabij meegemaakt. We weten hoe u samen met uw vrouw geworsteld hebt om de weg en de wil des Heren te verstaan. En we weten dat u in die tijd teruggeworpen bent op de laatste grond, waarvan u uw hulp en uw heil kon verwachten. En in de moeilijkste ogenblikken van uw leven hebt u gegrepen naar dat onfeilbare woord van God. En het is waar gebleken. U hebt het in uw leven mogen ondervinden. Dat Gods woord waarachtig is. Dat je op dat woord aan kunt. Dat dat woord niet beschaamt. En zo maakt de Heere zijn dienstknechten tot geschikte instrumenten. Ze moeten ook in dat opzicht alle dingen medewerken ten goede. Degene die naar zijn voornemen geroepen zijn. Opdat ze tot datgene zouden dienen waartoe hij ze nodig heeft. Om zich goden beproefd voor te stellen. Oh nee, niet dat ze altijd zo tevreden over zichzelf zijn. En niet dat ze altijd zo zelfvoldaan zijn. Ach, naar hun gedachten gaat het ook vaak helemaal niet goed. En als ze op zichzelf zien en op hun werk, dan blijft er nog zoveel te wensen over. Maar de apostel die beveelt Timotheus om niet alleen op zichzelf te zien, maar om ook op de Heere te zien. Want wie is een dienaar die zich gode wel beproefd voorstelt? Wel, dan voegt de apostel eraan toe, een arbeider die niet beschaamd wordt. Of anders gezegd, een arbeider die zich niet behoeft te schamen. Paulus houdt Timotheus en alle die in zijn dienst arbeiden voor, dat heel de dienst zich voltrekt voor het aangezicht van de Heere. We verrichten onze arbeid in de tegenwoordigheid des Heren. Als we preken, dan doen we dat voor Gods aangezicht. Als we als gemeente samenkomen, dan zijn we samengekomen in de tegenwoordigheid van de Heren. En dat maakt de geweldige ernst uit van de dienaar des woords. Dat maakt ook de geweldige ernst uit van iedere kerkdienst. We zijn verschenen voor Gods heilig aangezicht. Timotheus en alle die in het woord dienen, beijvert u zo uw arbeid te verrichten, dat die nu en straks in het gericht de proef van Gods gerechtigheid kan doorstaan. U staat voor Gods heilig aangezicht, zoals Jozua de hoge priester stond voor het aangezicht van de engel des Heren. Hij let op uw woorden, hij hoort uw preken, hij is getuige van uw gebeden. Hij ziet u bezig op de catechisatie, in de bearbeiding van de gemeente, en hij brengt dat alles in het gericht. Hij proeft onze woorden, hij peilt onze diepste gedachten. En die heilige, hoge God is zelf aanwezig bij onze dienst. Is dat niet een gedachte om van te huiveren? Moet ons dat niet vervullen met vrees en ontzetting? Want wie zal bestaan in dat gericht, waar zelfs zijn hart hem aan moet klagen, rechtvaardig zijn voor zijn gezicht? En als de Heere onze preken gaat toetsen, en als hij mijn gebeden gaat beoordelen, en als hij mijn bediening gaat doorlichten, ach, wat blijft er dan van mijn preken over? En hoe kunnen dan mijn gebeden de toets van Gods goedkeuring wegdragen? Moet ik het dan niet belijden voor het alziend oog des Heren, dat er aan al mijn werken zonde en gebrek leeft? Wat is dan al mijn werk stukwerk? Wat is het onvolkomen? Wat blijft het ver onder de maat? Het kan de toets van Gods heiligheid en rechtvaardigheid niet doorstaan. Dat kleeft er aan onze ambtsbediening. Een zonde en schuld. Ze Zelfs onze heiligste verrichtingen zijn onvolkomen en met zonde bevlekt. Want als we gedaan hebben wat we schuldig zijn, dan zijn we nog onnutte dienstknechten. En daarom is de gedachte dat we met onze ambtsbediening voor Gods heilig aangezicht staan beschamend. Maar het is anderzijds ook onuitsprekelijk vertroostend. Ach, in ons werk is alles tekort. Het is alles onvolkomen. Maar toen hij mensen riep om in deze dienst te staan, toen heeft hij niet gerekend op heilige en vlekkeloze mensen. Het heeft de Heere behaagd om zich te bedienen van zwakke, schuldige zondaren, vol gebrek en vol tekorten. Nee, de Heere die zendt geen engelen uit om de boodschap van zijn genade te verkondigen, maar hij roept mannetjes uit het stof en as verrezen. Hij roept ze en hij zendt ze uit in zijn wijngaard. En de Heere voert zijn raadsplan uit door zulke zwakke en schuldige schepselen. Hij gebruikt ze als nietige instrumenten in zijn hand. En onze ontrouw kan zijn trouw niet teniet doen. Hij roept ons in de wetenschap dat onze arbeid in de Heere niet ijdel is. Er is er één geweest wiens werk volkomen was. Hij was de prediker der gerechtigheid. En hem is het onrecht nooit gevonden. Zijn werk is altijd volkomen bevonden. Hij is de arbeider die beproefd gebleken is. Het is de Heer Jezus Christus, de Zoon van God. De ambtsdrager van alle tijden. En aan zijn werk leefde geen gebrek. En zijn arbeid was niet onvolkomen. En zelfs in de bitterste uren van zijn beproeving is hij beproefd gebleken. En zelfs in zijn grootste smarten is hij zijn roeping niet ontrouw geweest. Maar het leefde in zijn hart: mijn ziel u opgedragen, wil u alleen behagen. Mijn liefde en ijver brandt. Ik draag uw heilige wet, die gij de sterveling zet in het binnenst ingewand. O, wat een heerlijke taak, om zo dienaar des woords te mogen zijn, om in de bediening gesteld te mogen zijn. En zo wordt de bruidsgemeente toegerust om straks als een reine maagd voor haar man te worden voorgesteld. En dat is het doel van de bediening. Het gaat om de verheerlijking van God. Het gaat om de bekering van zondaren. Het gaat om de terneerwerping van het rijk der duisternis. Het gaat om de komst van zijn koninkrijk. En de welbeproefde arbeider zal niet rusten voor het moment aanbreekt dat alle tong zal belijden dat Jezus is de Christus, tot heerlijkheid van God de Vader. Amen.
Voordat we tot de bevestiging overgaan, willen we eerst met u daarop hebben betrekking hebbende formulier lezen, om ons te laten onderwijzen door wat Gods kerk op grond van Gods woord ten aanzien van het ambt van dienaren des woords beleid. Kerk spreekt daar al dus. Geliefde gemeente, het is u bekend hoe wij nu tot drie onderscheiden malen de naam van onze medebroeder den Butter hier tegenwoordig openlijk voorgesteld hebben om te vernemen of iemand wat had, het zij zijn leer of zijn leven aangaande, waarom hij niet zou mogen bevestigd worden in de dienst des woords. Het is nu al zo dat ons niemand is verschenen die iets wettigs voortgebracht heeft tegen zijn persoon, waarom wij thans in de naam des Heren zullen voortvaren tot zijn bevestiging. Daartoe zult gij, broeder den Butter, en allen die hier tegenwoordig zijt, vooraf aanhoren uit het woord van God een korte verklaring van de inzetting en het ambt der herders of dienaren des woords. Alwaar eerstelijk valt op te merken dat God onze hemelse Vader, willende uit het verdorven menselijk geslacht een gemeente roepen en vergaderen ten eeuwige leven, door een bijzondere genade daartoe gebruikt de dienst van mensen. Hierom zegt Paulus in Efeze 4 dat de Heere Christus gegeven heeft sommigen tot apostelen en sommigen tot profeten en sommigen tot evangelisten en sommigen tot herders en leraars, tot de volmaking der heiligen, tot het werk der bediening, tot opbouwing van het lichaam van Christus. Daar zien wij dat de heilige apostel onder andere zegt dat het herdersambt een instelling van Jezus Christus is. Wat nu dit heilig ambt is medebrengende, kunnen wij licht uit de naam zelf afleiden. Want gelijkerwijs het werk van een gewone herder is een kudde die hem is bevolen te weiden, te leiden, voor te staan en te regeren. Alzo gaat het ook toe met deze geestelijke herders, die gesteld zijn over de gemeente die God roept tot de zaligheid en houdt ze als voor schapen zijner weide. Nu is de weide waarmee deze schapen gewijd worden niet anders dan de verkondiging van het goddelijke woord met de aanklevende bediening der gebeden en der heilige sacramenten. Hetzelfde woord van God is ook de staf waarmee de kudde geleid en geregeerd wordt. Diensvolgens is het openbaar dat het ambt der herders of dienaren des woords is, ten eerste dat zij zeer een woord door de schriften der profeten en apostelen geopenbaard, grondig en oprecht aan hun volk voordragen en het toe-eigenen, zo in het algemeen als in het bijzonder, tot nuttigheid der toehoorders met onderwijzen, vermanen, vertroosten en bestraffen naar eens iegelijks behoefte, verkondigende de bekering tot God en de verzoening met hem door het geloof in Jezus Christus en wederleggende met de heilige schrift alle dwalingen en ketterijen die tegen deze zuivere leer strijden. Dit alles wordt ons klaarlijk te kennen gegeven in de heilige schrift. Want apostel Paulus zegt dat deze arbeiden in het woord en elders leert hij dat zulks moet geschieden naar de mate of regel des geloofs. Hij schrijft ook dat een herder aan het getrouwe of oprechte woord dat naar de leer is, moet vasthouden en rechtsnijden. Insgelijks die profeteert, dat is Gods woord predikt, spreekt de mensen stichting en vermaning en vertroosting. Op een andere plaats stelt hij zichzelf aan de herders voor tot een voorbeeld, verklarende dat hij in het openbaar en bij de huizen geleerd en betuigd heeft de bekering tot God en het geloof in Jezus Christus. Maar in zonderheid hebben wij een zuivere beschrijving van het ambt eens dienaars van het evangelie in 2 Korinthe 5, waar de apostel al dus spreekt, al deze dingen zijn uit God, die ons met zichzelf verzoend heeft door Jezus Christus en ons, namelijk de apostelen en herders, de bediening der verzoening gegeven heeft. Want God was in Christus de wereld met zichzelf verzoenende, hun zonden hun niet toerekenende, en heeft het woord der verzoening in ons gelegd, Zo zijn we dan gezanten van Christus wegen, alsof God door ons bade. Wij bidden van Christus wegen, laat u met God verzoenen. Belangende de wederlegging der onzuivere leer, zegt dezelfde apostel in Titus 1, dat een dienaar aan het woord Gods moet vasthouden, om de tegensprekers te wederleggen en de mond te stoppen. Ten tweede is het ambt der herders de openbare aanroeping van Gods naam te doen vanwege de gehele gemeente. Want hetgeen de apostelen zeggen in Handelingen 6, wij zullen volharden in het gebed en in de bediening des woords, hebben deze herders met de apostelen gemeen. Waarop de heilige Paulus ziende tot Timotheus aldus spreekt, ik vermaan dan voor alle dingen dat gedaan worden smekingen, gebeden, voorbiddingen, dankzeggingen voor alle mensen, voor koningen en allen die in hoogheid zijn. Ten derde is hun ambt de sacramenten te bedienen die de Heere Christus heeft ingesteld tot zegelen zijner genade. Gelijk blijkt uit het bevel aan de apostelen door Christus gegeven en de herders ook aangaande in Matthäus 28, doopt hen in de naam des Vaders en des Zoons en des Heiligen Geestes. Insgelijks in 1 Korinthe 11, want ik heb van de Heere ontvangen hetgeen ik ook u overgegeven heb, dat de Heer Jezus in de nacht in welken hij verraden werd het brood nam en wat er verder volgt. Ten laatste is het werk van de dienaren des woords de gemeente Gods in goede tucht en orde te houden en te regeren op zulke manier als de Heere geordineerd heeft. Want Christus in Matthäus 18 gesproken hebbende van de christelijke straf, zegt tot zijn apostelen aldus, al wat gij op de aarde binden zult, zal gebonden wezen in de hemel. En Paulus wil dat de dienaars zijn eigen huis wel weten te regeren, terwijl ze anders niet voor de gemeente Gods zouden kunnen zorg dragen, noch die regeren. Dit is de oorzaak waarom de herders in de schrift genoemd worden huisverzorgers Gods en bisschoppen, dat is opzieners en wachters, terwijl zij opzicht hebben over het huis van God waarin zij verkeren, ten einde aldaar alles met goede orde en betamelijkheid mogen toegaan, en dat met de sleutelen van het hemelrijk die hun bevolen zijn, ontsluiting en toesluiting gedaan worden, volgens de last hun van God gegeven. Uit deze dingen kan men zien welk een heerlijk werk het herdersambt is, nademaal zo grote dingen daardoor uitgericht worden. Ja, hoe gans noodzakelijk het is om de mensen ter zaligheid te brengen. Hetwelk ook de oorzaak is waarom de Heer wil dat zulk een ambt altijd zal blijven. Want aldus spreekt Christus zijn apostelen uitzendende om deze heilige bediening te doen. Ziet, ik ben met u lieden tot de volleinding der wereld. Alwaar men ziet dat het zijn wil is dat deze heilige dienst, want de personen die hij daar aanspreekt konden niet blijven tot de volleinding der wereld, ten allen tijde op aarde onderhouden worden. En hierom vermaant Paulus Timotheus hetgeen hij van hem gehoord had aan getrouwe mensen te betrouwen die bekwaam zijn om anderen te leren, gelijk hij ook dienvolgens Titus hem geordineerd hebbende tot een herder verder beveelt in alle steden ouderlingen en opzieners te stellen. Tot zover het onderwijs der kerk. Dan willen wij nu overgaan tot de bevestiging. Mag ik u, broeder de Butter, verzoeken op te staan. Terwijl dan ook wij om deze dienst in de kerk van God te onderhouden, nu een nieuwe dienaar des woords in de dienst instellen, en tot nog toe genoeg van het ambt der zodanigen gesproken is, zo zult gij, broeder den Butter, antwoorden op hetgeen u voorgehouden zal worden, ten einde een iegelijk mogen horen dat gij gezind zijt de voorzijde dienst, zoals het behoorlijk is, aan te nemen. En eerstelijk vraag ik u of gij gevoelt in uw hart dat gij wettig van Gods gemeente en mitsdien van God zelf tot deze heilige taak en deze heilige dienst geroepen zijt. Ten tweede, of gij de schriften van het Oude en van het Nieuwe Testament voor het enige woord van God en de volkomen leer der zaligheid houdt en alle leringen verwerpt die daartegen strijden. En ten derde, of gij belooft uw ambt, gelijk dit voorheen beschreven is, naar deze leer getrouw te bedienen en uw leer te versieren met een godzalig leven, mede u onderwerpende aan de kerkelijke vermaningen, volgens de geldende ordening der kerken, indien gij in leer of leven u kwam te ontgaan. Wat is hierop uw antwoord?
Ja, ik van ganse hart.
God, onze hemelse Vader, die u geroepen heeft tot deze heilige dienst, verlichte u door zijn geest, sterke u door zijn hand en regeren u zo in uw bediening dat gij daarin behoorlijk en vruchtbaar moogt wandelen tot grootmaking van zijn naam en tot uitbreiding van het rijk van zijn Zoon, Jezus Christus. Amen. Zo heb dan nu, geliefde broeder en mededienaar in Christus, acht op uzelf en op de gehele kudde over welke u de Heilige Geest tot een opziener gesteld heeft, om de gemeente Gods te wijden welke hij verkregen heeft door zijn eigen bloed. Heb Christus lief en wijd zijn schapen, hebben de opzicht daarover, niet uit bedwang, maar gewilliglijk. Niet om vuil gewin, maar met een volvaardig gemoed. Niet als heerschappij voerende over het erfdeel des Heren, maar als een voorbeeld der kudde geworden zijnde. Wees een voorbeeld der gelovigen in het woord, in wandel, in liefde, in de geest, in geloof, in reinheid. Houd aan in het lezen, vermanen en leren en verzuim de gave niet die u gegeven is. Bedenk deze dingen en wees hierin bezig, opdat uw toenemen in alles openbaar worden. Heb acht op de leer en volhard daarin. Verdraag geduldig alle lijden en verdrukking als een goed krijgsknecht van Christus. Deze dingen doen, dus zult gij en u zelf behouden en die u horen, en als de overste herder verschenen zal zijn, zo zult gij de onverwelkelijke kroon der heerlijkheid behalen. En gij die dan ook, geliefde christenen, ontvangt deze uw dienaar in den Heere met alle blijdschap en houdt de zodanigen in grote waarde. Bedenk dat God zelf u lieden door hem aanspreekt en bidt. Neemt dan het woord aan, hetwelk hij u volgens de Heilige Schrift zal verkondigen, niet als der mensen woord, maar gelijk het in waarheid is, als Gods woord. Laat u lieflijk en aangenaam zijn, de voeten dergenen die vrede verkondigen, die het goede boodschappen. Zijt uw voorgangeren gehoorzaam, want zij waken voor uw zielen, als die rekenschap geven zullen, opdat zij dat doen mogen met vreugde en niet al zuchtende, want dat is u niet nuttig. Dit doende zal het geschieden, dat de vreze Gods zal komen in uw huizen, en dat gijlieden die deze aanneemt in de naam eens profetenloon zult ontvangen, en door zijn woord in Christus gelovende, door Christus zult beërven het eeuwige leven. Liefde broeder de Butter, hoewel het niet de eerste maal voor u is, is het toch telkens weer een heilig en een diep ingrijpend moment om in het ambt van dienaar des woords bevestigd te worden en zo aan de gemeente verbonden te worden. Naast de eenheid die daarin is, is er ook verscheidenheid. Terugdenkend aan de verschillende gemeenten die u in het buitenland en in het binnenland hebt mogen dienen, dan heeft de gemeente waaraan u zich nu verbonden hebt onder andere deze bijzonderheid, en dat zij als een nog tamelijk jonge, maar toch wel grote gemeente reeds door twee predikanten gediend wordt, waarbij we tot onze vreugde en onze dankbaarheid door uw komst de derde predikantsplaats vervuld mogen zien. Maar behalve de verscheidenheid wat betreft de gemeente waaraan we ons verbinden, dan kan er ook verscheidenheid zijn van omstandigheden waaronder we ons aan een nieuwe gemeente verbinden. En dat geldt voor u en voor uw gezin wel in heel bijzondere mate. Was het anders altijd dat u met uw vrouw zich mocht inzetten tot het werk in een nieuwe gemeente? U moet haar missen, omdat de Heer haar van u en van uw kinderen heeft weggenomen. En zonder daar nu al te diep op in te gaan, dan zou ik toch tot uw bemoediging u eraan willen herinneren. Hoe toen u, terwijl zij heel ernstig ziek was, op een zondag bij haar thuis wilde blijven, dat zij het was die u aanspoorde om toch te gaan preken. En om de genade van God, die zij voor zichzelf mocht ervaren, en waar zij haar kracht en haar heil in mocht vinden, om die aan de gemeente te gaan verkondigen. Wij missen haar nu, maar anderzijds mogen we weten dat het heil van die genade voor haar werkelijkheid geworden is. En dan mag het u des te meer een roeping en een aansporing zijn tot de verkondiging van de genade Gods op de plaats waar de Heere u nu roept. Want dat is toch eigenlijk het wezenlijke waar het om gaat in de ambtelijke dienst van dienaar des Woords. Om verkondiger te zijn van die wonderlijke en die onbegrepen genade die er bij God in Jezus Christus is. In alle ernst, de gemeente de onmisbaarheid en de noodzaak van die genade aan te dringen, maar om dan ook de rijkdom van die genade te ontvouwen en te ontsluiten. Om die genade, die de enige grond is waarop een zondaar in leven en in sterven zich werkelijk verlaten kan en verlaten mag. Die genade waardoor het leven van een zondaar dat ten dode neigt in de gemeenschap met Christus door de Heilige Geest wordt omgebogen in richting, jawel, van het sterven in onszelf, maar van het leven, het werkelijke leven dat in hem te vinden is, hier en in de toekomst. Broeder de Butter, wij mogen met z'n drieën hier in het midden van de gemeente in de ambtelijke dienst verkondiger zijn van die genade Gods. En ik hoop van harte, en daartoe geeft de Heere ons ook zijn genade, zelf de bediening van die genade, dat we dat nooit doen in een onheilige menselijke concurrentie, maar dat we dat wel mogen doen in een heilige ijver voor de eer van God en tot heil en tot opbouwing van de gemeente. De Heere zegene u in uw werk, in ons midden. Gemeente, het is een bijzonder voorrecht en een bijzondere zegen dat wij de derde predikantsplaats vervuld mogen zien. Laat ons dat nooit de reden zijn dat wij op welke wijze dan ook onszelf daarop gaan verheffen. Maar laat het ons daarom te doen zijn, ouderen en jongeren, dat wij oog en hart mogen hebben door de Heilige Geest. Voor de genade Gods en daar steeds meer oog voor mogen krijgen, opdat wij van daaruit de Heere de eer van zijn naam mogen geven. Ontvangt zo dominee de Butter, als van Gods wegen tot u gezonden. Geef hem met zijn gezin voortdurend een plaats in uw voorbeden en in uw meeleven. En om daar uitdrukking aan te geven, verzoek ik u nu staande dominee de Butter te willen toezingen Psalm 119, het negende vers, en dan gewijzigd zoals u het op de orde van dienst vindt aangegeven: doe bij uw knecht weldadigheid, o Heer, opdat hij leef uw woorden moog bewaren en dat uw geest hem ware wijsheid leer, zijn oog verlicht, de nevels opdoek klaren, dat zijn ziel de wonderen zie en eer die in uw wet alom zich openbaren. We zingen dat broeder de Butter staande toe. Als afsluiting van de bevestiging willen wij samen bidden en danken. Barmhartige Vader, wij danken u dat het u belieft uit het verloren menselijk geslacht door de dienst der mensen u een gemeente te vergaderen ten eeuwige leven. En dat gij de kerk hier ter plaatse andermaal zo genadig voorzien hebt met een getrouwe dienaar. Wij bidden u, wil hem door uw heilige geest hoe langer hoe meer bekwaam maken tot de dienst waartoe gij hem bereidt en geroepen hebt. Hem opende het verstand om uw heilige schrift te verstaan en hem spraakgevende tot opening van zijn mond om met vrijmoedigheid de verborgenheden van het evangelie kennen te geven en te bedienen. Begaaf hem met wijsheid en kloekheid om het volk waarover hij gesteld is recht te regeren en in christelijke vrede te onderhouden, ten einde uw kerk onder zijn bediening en door zijn goede voortgang toenemen in menigte en in godzaligheid. Verleen hem kloekmoedigheid in alle voorvallende moeite en zwarigheden die hem in zijn dienst zullen ontmoeten, opdat hij door de troost van uw heilige geest gesterkt zijnde en ten einde toestandvastig blijvende met de getrouwe dienstknechten ontvangen worden in de vreugde zijns heren. Wil ook aan dit volk en deze gemeente uw genade verlenen, dat zij zich behoorlijk gedragen jegens deze hun herder, hem erkennende als van u gezonden, zijn leer aannemende met alle eerbied en aan zijn vermaning zich onderwerpende, ten einde zij door zijn woord in Christus gelovende het eeuwige leven deelachtig mogen worden. Verhoor ons, o Vader, door uw lieve Zoon, die ons aldus heeft leren bidden, onze Vader, die in de hemelen zijt. Uw naam worde geheiligd, uw koninkrijk komen, uw wil geschieden gelijk in de hemel, alzo ook op de aarde. Geef ons heden ons dagelijks brood, en vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van den boze. Want van u is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid in der eeuwigheid. Amen. We zingen nu uit Psalm 135, de versen 1, 2 en 12. Er zal inmiddels worden gecollecteerd. De ene collecte is bestemd voor de kerk, terwijl na het zingen van de drie versen uit Psalm 135 dominee De Butter zijn intrede hoopt te doen.
Gemeente, het woord des Heren waarmee ik mij vanavond aan u mag verbinden, vindt u in hetzelfde schriftgedeelte waar ook de tekst voor de bevestiging uitgekozen was. Tweede hoofdstuk van de tweede Timotheusbrief en nu het 19e vers. Evenwel, het vaste fundament Gods staat. Hebbende dit zegel, de Heere kent degenen die de zijnen zijn. En een iegelijk die de naam van Christus noemt, sta af van ongerechtigheid. Laten wij ons nogmaals verenigen in gebed om de Heere om zijn zegen te vragen. Weer mogen wij ons voor u buigen, Heere. Houd aan in het gebed. Hebt u zelf gezegd, bid zonder ophouden. En dat mag toch ook wel gedaan worden in een dienst als deze, dat we nu alweer voor uw heilig aangezicht treden met de bede dat u aan ons wilt denken. Dat u ons ook bij de overdenking van uw woord in deze ogenblikken wilt leiden, dat we door uw geest mogen verstaan de wonderen die zich alom in uw woord, in uw getuigenis openbaren. Dat we ook bekwaam gemaakt mogen worden om dienaars van het Nieuwe Testament te zijn. En om zo het de gemeente aan te zeggen wat gij ons in uw woord hebt voorgezegd. Leid ons in de prediking van het evangelie, ook in deze dienst van intrede in deze nieuwe gemeente. Geef ons een mond om te spreken. Geef ons als gemeente ook oren om te horen. En wilt gij, Heere, als die onwederstandelijke geest in ons midden nog wonderen van genade doen. Onze ogen zijn op u geslagen, totdat gij ons genadig zijt. Wees ons genadig, Heere. Wees ons genadig. Amen. We gaan nu eerst zingen uit de 147ste psalm, het tweede en het derde vers. Hij heelt gebrokenen van harte en zeer groot is onze Heer vol krachten. Gemeente, het is altijd weer een moeilijke zaak als je geroepen wordt om intree te preken in een gemeente, om dan te weten wat je wel en te weten wat je niet gaat zeggen. Er is zoveel wat gezegd moet worden. Maar het hoeft allemaal niet op één keer. Het kan ook allemaal niet op één keer. En dus is het altijd maar weer een korte aanduiding. En kan het ook niet anders zijn dan een korte aanduiding van al datgene wat de Heere in zijn woord heeft geopenbaard en wat hij zijn dienstknechten opgedragen heeft om door te geven. De volle raad Gods verkondigen. Daar is zelfs een mensenleven tekort voor. Laat staan dat dat allemaal zou kunnen gebeuren in een intreepreek. En daarom vanavond maar een korte aanduiding en neemt u het me maar niet kwalijk als ik ook de tekst niet eens helemaal kan uitleggen. En als ik zo hier en daar maar een aantal gedachten aan het woord van God in 2 Timotheüs 2 vers 19 ontleen. Ziet u het vanavond dan alleen maar als een agenda van datgene wat in de komende tijd door mij, als God me daartoe de gelegenheid steeds weer geeft, in uw midden zal mogen worden gedaan. Een agenda voor de doorgaande prediking. Misschien moet ik zeggen een conceptagenda. Want vanavond kan ik de agenda zelfs nog niet eens helemaal invullen. In hetzelfde verband als waaruit de tekst voor de bevestiging gekozen is, lezen wij dus dat woord dat op een geweldige manier eigenlijk al direct begint met het evenwel. In die context van al de moeite waar Timotheus voor staat in de gemeente van Efeze, die aan alle kanten belaagd wordt door duistere machten. In de context van de dwaalleer die op de gemeente losgelaten wordt, aan de kant van Hymenaeus en Philetus. En in de context van allerlei heidense, verkeerde, goddeloze afinvloeden die de gemeente van Efeze in haar greep zoeken te krijgen, zegt de apostel dit woord ter bemoediging aan zijn geestelijke zoon Timotheus. Dit woord waarmee hij eigenlijk deze Timotheus een hart onder de riem wil steken. Evenwel. Oh, hij doet van de werkelijkheid van de gevaren die Timotheus en de gemeente en de hele christelijke kerk bedreigen niets af. Hij bagatelliseert dat niet. Hij zegt niet, oh, die Hymenaeus en Philetus, dat zijn eigenlijk maar mensen met wie je geen rekening moet houden. En de dingen die ze verkondigen, die gaan vanzelf wel weer voorbij. Hij kleineert de gevaren niet. Maar hij laat ze in hun volle werkelijkheid staan. Alleen hij richt het oog van de timide Timotheus op een andere werkelijkheid. En hij zegt, Timotheus, vergeet dit ook nooit. Wat er op je weg komt en wat er ook gebeurt en waar de gemeente ook door verontrust wordt en welke dwaling en ketterij er verkondigd wordt. Er ligt een fundament. En dat fundament, dat weet van geen wankelen, dat staat, dat is het vaste fundament. Dat is het fundament dat God zelf gelegd heeft. En daar kan Hymenaeus niets aan veranderen en daar kan Philetus niet aan wrikken. En daar kan geen enkele dwaalleer wat aan veranderen. Het vaste fundament Gods staat. Wat is dat fundament? Nu, daar begint het al. Dan zou ik moeten gaan exegetiseren en dan zou ik u misschien in een normale, langere preek op een zondag ook kunnen gaan zeggen wat er dan allerlei vooral meningen naar voren gebracht zijn. Maar ik wil u daar vanavond niet mee bezighouden. Ik houd het, na alles overwogen te hebben bij deze verklaring, dat dit fundament, in naar analogie van wat de apostel op andere plaatsen in verschillende van zijn brieven daarover zegt, ziet op Christus en zijn volbrachte werk. Dat fundament waar het hele gebouw van het geestelijke huis van de tempel Gods op rust, waar elk levend lid van de gemeente van Christus op gebouwd wordt, dat fundament is Jezus Christus. en wat hij gedaan heeft. In zijn vernedering, in zijn verhoging en wat hij in de staat van verhoging nog doet. Dat fundament staat als een rots in de branding. Daar kan geen ketterij bij, daar kan geen hel, daar kan geen duivel bij. Al zou de hele wereld schokken en sidderen en al werden de bergen verzet in het hart der zee en al geeft de rechter toestemming om een goddeloze film te vertonen. Dit fundament staat. Want God is een wijs bouwmeester die niet op zandgrond bouwt. En dan mag de storm komen en de regen mag vallen. Maar dit fundament is ongeschokt. Waarom is dit zo ongeschokt? O, vanwege de vastheid van de drie-enige God zelf. Vanwege het feit dat de Vader zijn Zoon uit de doden opgewekt heeft. Hem in de hemel heeft opgenomen. Hem een plaats gegeven heeft aan zijn rechterhand. En hem een naam gegeven heeft. Welke is boven alle naam. Omdat de Vader het werk van de Zoon heeft goedgekeurd. Heeft geaccepteerd. Vol heeft bevonden, omdat de Vader van de Zoon en van het werk van de Zoon gezegd heeft dat hij er een welbehagen in heeft. En op de verdiensten van Christus, op het offer en het bloed van Christus, op de doorgaande voorbidding van Christus, kan niemand iets afdingen. Dat is de geweldige troost die de apostel vanuit God zelf aan zijn vreesachtige, voor een ontzaggelijke taak staande geestelijke zoon Timotheus mag aanreiken. En dat is de troost die met de kerk meegaat alle eeuwen door. Hoe er ook aan dat fundament gerukt wordt en wat voor oude ketterijen weer nieuw leven ingeblazen mogen worden, of wat voor nieuwe ketterijen en dwalingen erop duiken, en wat er aan goddeloosheid en boosheid en uitgietingen van ongerechtigheid in de tweede laatste periode van de 20e eeuw ook over ons land, over ons volk en over de wereld mogen worden uitgegoten, en hoezeer de zaak van koning Jezus op haar retour lijkt te zijn, en hoezeer de christenheid afbrokkelt en hoe brutaler de goddeloosheid ook de kop opsteekt, dit fundament staat. Voelt u wat de apostel daarmee zeggen wil? Wij zullen dat alleen maar aanvoelen, wij zullen daar alleen maar deel in hebben, we zullen daar alleen maar door gesterkt en door getroost kunnen zijn als wij zelf op dat fundament leerden bouwen. Anders niet. Als kun je zeggen, nou Paulus, dat is krasse taal en dat is mooi. En als je dat gelooft, dan heb je inderdaad houvast, maar dan gaat het aan jezelf voorbij. Dan, er zijn er namelijk ook onder de kerkmensen die op dat fundament niet staan. Die nog onveranderd, onvernieuwd, onbekeerd zijn. En die zich om hun eeuwig heil niet bekommeren. Bedenkt u dan wel die de Zoon niet heeft, heeft het leven niet. Die de Zoon ongehoorzaam is, en daar vallen de beslissingen bij de Zoon. Die de Zoon ongehoorzaam is, die met zijn ganse hart niet waarachtig voor hem buigt, de toorn Gods blijft op hem. Er zijn ook anderen. Die, je kunt ze niet onverschillig noemen, je kunt ze niet rechtuit goddeloos noemen, maar die op een ander fundament bouwen. Dat is kennelijk mogelijk, want anders hoeft de Heere door zijn dienstknechten, geleid door zijn Heilige Geest, ons niet zo keer op keer in de Bijbel te waarschuwen voor het gevaar van zelfbedrog of voor het gevaar van bedrogen worden door anderen. Je kunt kennelijk dus ook je het huis van je zaligheid gaan bouwen op een ander fundament. Dat gebeurt. Het fundament van je eigen gerechtigheid. Het fundament van wat je zelf bent of denkt of doet of meemaakt. Het fundament van een gebedsverhoring die je wel eens in je leven gekregen hebt. Het fundament van een vertroosting die wel eens je deel geworden is. Het fundament dat je wel eens wat meegemaakt hebt, dat je wel eens een emotie gehad hebt, dat je wel eens wat gevoeld hebt. En dat het nu anders is dan vroeger. Maar dat ligt allemaal in de mens. Hoe waar zulke ervaringen dan misschien ook wel zijn, maar dat ligt allemaal in de mens. De vraag is onze hoop gegrond? En wanneer is onze hoop gegrond? Als we de naam hebben dat we christen zijn, als we een aantal christelijke plichten en deugden kunnen aanwijzen, als wij op het fundament staan. En een levende relatie hebben met hem. Wat betekent hij voor ons? Op dat fundament staan een aantal spreuken. Ik sla maar weer over hoe we dat allemaal moeten zien. Staat dat het fundament een zegel heeft. En waarom dat nu allemaal zo geformuleerd wordt. En waarom de apostel het woord zegel gebruikt. En niet inscriptie, terwijl het toch eigenlijk om inscripties gaat. Maar ik ga maar in één keer vanwege de tijd naar die twee spreuken, naar die twee inschriften die er op dat fundament staan. De Heere kent degene die de zijnen zijn en een iegelijk die de naam van Christus noemt sta af van ongerechtigheid. Ik sla ook maar weer over dat deze spreuken beide waarschijnlijk teruggaan op de geschiedenis van nummer 16, de opstand van Korach, Datan en Abiram, omdat er toch wel merkwaardige en hele duidelijke parallellen zijn tussen een aantal dingen die in hoofdstuk 16 van het boek Numeri genoemd worden en de spreuken zoals de apostel Paulus die formuleert. Wel nu, mag dat dan voor vanavond allemaal blijven liggen. De Heere kent degenen die de zijnen zijn. Wat betekent dat? Hoe moeten we dat zien, dat de Heere ze kent? Ach, hij heeft ze altijd al gekend. Hij heeft ze voorgekend. Voor de grondlegging der wereld. Hij heeft ze verkoren in Christus. Hij heeft ze lief gehad met een eeuwige liefde. De Heere kent degene die de zijne zijn, dat betekent niet dat de Heere van ze af weet. Dat hij hun naam ook wel eens gehoord heeft. Maar dat hij ze kent in liefde. Dat hij ze kent als de zijnen. Als zijn eigendom. Dat hij ze kent omdat hij ze tot de zijnen heeft aangenomen. En ze zo ook aan Christus, aan de middelaar heeft gegeven. Aan de borg die ze nu gedragen heeft. Omdat hij ze van zijn vader heeft overgenomen. En die voor hen alles heeft gedragen. Voor hen alles heeft betaald. Hij kent ze omdat hun namen in zijn handpalmen gegraveerd staan. En omdat hun muren steeds voor hem zijn. Zo kent hij de zijnen. O, eer zij hem ooit zouden zoeken. Eer zij naar hem gingen vragen. Eer zij hem leerden kennen. Kent hij ze. En hij kent ze door en door. Hij kent ze in al de uitgangen van hun hart. In al de worstelingen van hun leven. In al de strijd. In al de moeite. In al de vreugden. Hij kent ze helemaal. Alweer, dat is een geweldige troost. God heeft het fundament van zijn kerk met dit inschrift, deze inscriptie versierd. In Christus, in zijn fundament, ligt vast dat de Heere zijn kerk kent en dat hij ze daarom ook nooit zal verloochenen. Nooit. Wat is dat voor een troost die ons hieruit aangereikt wordt? Mag ik u één aspect noemen en dan de rest maar weer laten liggen? En dan denk ik aan een illustratie die we daarvoor uit de Bijbel kunnen putten in het laatste gedeelte van het tweede hoofdstuk van het boek Exodus. Dat gaat over het volk in de verdrukking. Het volk waar de hand van Farao zwaar op ligt. Het volk dat zich niet verweren kan, dat zichzelf niet bevrijden kan, dat zichzelf van de macht van de overheerser niet verlossen kan. En dat volk dat zucht. En dat volk dat kermt en dat volk dat roept uit de benauwdheid, uit de diepte tot God. En hun geroep klom op voor de Heere. En God kende ze. ze zijn van hem. En toen, en dan lezen we Exodus 3 en dan roept God de verlosser. God kende ze. En dan gaat de geschiedenis verder met de roeping van Mozes, met de verlosser van Israël. Dan gaat God eraan werken dat ze uit de greep van Farao verlost worden en dat zij bevrijd worden uit Egypte en straks in Kanaan komen. Wat een zegen als een mens dat geloven mag voor zichzelf. De Heere kent mij. Haast niet vanzelfsprekend. Kijk, degene van wie gezegd wordt, ik noem dat zo pas al, God heeft ze van tevoren gekend, die hij tevoren gekend heeft, die heeft hij ook geroepen. Die heeft hij met kracht geroepen. Met kracht getrokken uit de duisternis. In zo'n leven is wat veranderd. Zo'n leven, dat is een leven geworden dat op God is georiënteerd. Zo'n leven is een leven waarin de Heere zichzelf een plaats ging geven. Zo'n leven, dat is een leven waarin de genade Gods gekend werd. Zoals David dat heeft gezegd, Psalm 31, gij hebt mijn ziel in benauwdheden gekend. Want nu als dat je deel is, wat een zegen, God kent mij. Ik ben niet alleen. Ik ben niet verlaten. Al voel ik me soms zo alleen en verlaten. En al weet ik geen weg. En al maakt Satan het me zo moeilijk. En al is de zonde en de verleiding tot zonde zo sterk. Toch, de Heere kent degene die de zijne zijn. Hij kent hun zwakheden ook. Hij weet wat maaksel we zijn, gedachtig zijnde dat we stof zijn. En wat een ontzaglijk contrast als je in dezelfde Bijbel op een andere plaats leest dat de Heere Jezus een keer zal zeggen tot een grote categorie mensen. Ja, ik zeg niet zonder reden, een grote categorie mensen, want er staat velen. Dat de Heere tot velen zal zeggen, ik heb u nooit gekend. Ik heb u nooit gezien als een arme, boetvaardige smekeling in verootmoediging voor mijn aangezicht. U hebt wel de naam dat u leeft. U hebt wel een gedaante van godzaligheid en dat getuigt uw eigen mond ook. Heren, hebben we niet in uw naam geprofeteerd, in uw naam vele krachten gedaan, duivelen uitgeworpen enzovoort. Jawel, dat hebt u gedaan. Dat stem ik u toe. Maar ik heb u nooit gekend. U hebt mij ook nooit nodig gehad. U hebt mijn zoon, het bloed van Christus, nooit nodig gehad. Dat kan dus ook. Het woord is altijd een woord dat naar twee kanten snijdt. En dan die andere inscriptie die de naam des Heren noemt, die staat af van ongerechtigheid. De naam des Heren noemen, dat is Christus belijden, dat is naar hem genoemd worden, zijn naam dragen, uiterlijk als kerklid, als belijdend lid, als iemand die de sacramenten gebruikt. Is dat genoeg? We doen van de voorrechten van ons kerklidmaatschap en van belijdenis doen enzovoort niets af. We doen van de voorrechten van het verbond der genade niets af. Is het genoeg? De naam van Christus noemen? De apostel zegt dat op dat fundament staat en hij gebruikt een ontzaglijk scherp woord die de naam van Christus noemt. Hij worden afvallig. Hij worden een apostaat. Waarvan? Niet van het geloof, niet van de vrezen des Heren, maar van alle ongerechtigheid. Hij breken radicaal met alle zonden. Hij zeggen van ganser harte nee tot alle ongerechtigheid. Aller zonden vijand zijn. Dan mag ook, als we de naam van Christus noemen, niets van onze oude natuur overeind blijven en ontzien en verontschuldigd worden. Dan moeten we uitgaan. Buiten de legerplaats, achter Christus aan, zijn smaadheid dragen. En dan kan een mens, want anders heeft dat na die naam van Christus noemen ook geen enkele waarde. Dan kan een mens niet op twee gedachten hinken en van twee walletjes eten. En God dienen tegelijkertijd met de mammon. Daar is God niet tevreden mee. En daar is het ware leven der genade ook niet tevreden mee. En daarom, dat laatste, tweede inscriptie wijst ons toch wel heel duidelijk, zoals we dat op andere plaatsen in de schrift toch ook terugvinden, op de noodzakelijkheid van de heiligmaking. Dat is niet onze sterkste kant in een tijd van ontzaglijke wereldgelijkvormigheid. En we gaan al gauw over tot een nauw leven met een teer geweten, bestempelen als wetticisme. Of aan de andere kant, we zijn er al gauw bij om onszelf te verontschuldigen en zeggen, een mens kan nu eenmaal niet volmaakt zijn. Maar we moeten wel bedenken dat het onmogelijk is om God te zien zonder heiligmaking. En dat we tot de Heere kunnen naderen met de lippen. En dan kan alles kloppen, precies volgens het boekje. Terwijl ons hart zich toch verre van hem houdt. Is het dan gemakkelijk, die sta af van ongerechtigheid, is dat gemakkelijk om aller zonden vijand te zijn? Dat zegt de schrift ons niet. Integendeel, de Bijbel spreekt over deze kant van het geestelijke leven onder termen als de begeerten des vleeses kruisigen. Alleen dat woord zegt ons al dat het niet gemakkelijk is. Maar stemt u het me niet toe, dat als een mens ziet dat de zonde mij van God vervreemdt, als een mens gaat ontdekken dat dat het smartelijke is en het meeste verdriet veroorzaakt, dat de zonde God krenkt, dat de zonde Christus heeft doen lijden, dat de zonde de dood van de Zoon van God heeft veroorzaakt, dat de zonde er de oorzaak van was dat hij kroop in het stof, dat de zonde het bloed hem uit de poriën geperst heeft. Dat als een mens die dingen ziet, stemt u het mij niet toe dat hij dan de zonde gaat haten en dat hij dan ook tegen de zonde gaat strijden en dat hij bang wordt van de zonde? Gemeente, u mag minstens 3 dingen van mij verwachten in de komende tijd in de prediking. Ik zeg minstens, want ik zei zo pas, het is maar een conceptagenda. En de rest moet ook nog ingevuld worden. Maar onze tekst geeft ons in ieder geval aanleiding om u te beloven dat u 3 dingen minstens van mij verwachten mag in de prediking. Wat? Dat ik u Christus zal prediken als het fundament Gods. Dat vraagt de Heere en ik begeer ook niet anders. Christus prediken als de grond, als de enige grond voor onze zaligheid. En als ik dat zeg, dan bedoel ik daarmee tegelijkertijd dat inclusief daarin begrepen is een afwijzing van elke andere grond. En dan hoop ik dat God me ervoor bewaren wil om vrome mensen te kweken en om fariseërs te kweken. Dan hoop ik dat God mij zoveel genade geeft dat ik prediking altijd weer dit accent mag geven. Dat ik arme zondaren op die dierbare heiland mag wijzen. Om ze daarheen te lokken. Maar dan ook voor zover dat aan mij ligt en voor zover de prediking daaraan bij kan dragen. Plaats maken voor deze gepaste zaligmaker. Door u ook te laten zien wie de mens in zichzelf is. Hoe arm, hoe nameloos arm en ellendig. En dat er buiten Jezus geen leven is. Het tweede wat u van mij verwachten mag, dat is dat ik u niet alleen de Heere Jezus zal preken, maar dat ik u ook God de Vader zal preken als de bron van alle zaligheid, als de God der verkiezing. Gelukkig heeft God mij geleerd om de vrees, de huivering, de aarzeling die ik ook gekend heb als prediker, om over de verkiezing te spreken. Gelukkig heeft God die aarzeling bij me weggenomen. En ik verheug me erin, gemeente, dat ik u mag verkondigen de God der verkiezing. De God van het eeuwig welbehagen. De God die het doet om zijn naams wil. De God die het doet om dat hij vrije genade wil verheerlijken. Soevereine genade. Uit hem. Door hem. Tot hem zijn alle dingen. Hem zij de heerlijkheid. En in de derde plaats, u mag van mij ook verwachten dat ik u zal preken. De noodzaak van een heilig leven. Van waarachtige bekering. Inclusief de eis tot bekering. De weg der bekering. Het werk des geestes in de bekering. De schoonheid van een heilig leven. En in dat alles, en u begrijpt het al, de Heilige Geest aan het werk. Christus het fundament. De Vader de bron. En de Heilige Geest de toepasser van het heil. God geven voor de prediking van het heil van de drie enige God. Een ruime plaats in het midden der gemeente en in veler harten. En mag ik u vragen, bid voor mij, opdat God mij geven zijn woord in de opening van mijn mond. Amen. We zingen het vierde vers van de 93ste psalm. Laten wij de Heren u danken. Heren, we zeggen u ootmoedig dank dat we vanavond deze kerkdienst mochten meemaken. Dat uw woord hier geopend voor ons heeft gelegen. En dat uw woord ons richting mocht wijzen. De boodschap mocht geven ook voor deze gelegenheid. Mag dat woord van u nu ook verder een lamp voor onze voet en een licht op ons pad zijn. Heren, er is een last op de schouders van uw dienstknecht gelegd. En u hebt hem gewillig gemaakt om die te aanvaarden. Om die last te dragen. En wat we u ootmoedig bidden, Heere, geef dat dat een gebed mag zijn dat blijft leven. In het hart van uw dienstknecht, maar ook in het hart van de gemeente. Dat u genade wilt geven om getrouwd te zijn. Dat u genade wilt schenken om bekwaam te zijn. Dat u genade wilt geven om het woord der waarheid inderdaad recht te snijden. O Heere, geef dat uw dienstknecht daar dan ook altijd maar van vervuld mag zijn. Dat hij God mag verkondigen. Dat hij het zeggen mag. Tegen zondaren. Dat er een God is die zalig maakt. Dat er een God is die zijn zoon heeft gegeven. Omdat die God eerst besloten heeft zondaren te redden. En dat die God ook zijn geest gegeven heeft om zondaren te vernieuwen. O Heere. En dan bidden wij u daarbij dat u geven wilt dat de prediking die in de gemeente geschieden mag door uw dienstknechten die gij aan deze gemeente verbonden hebt. Dat die prediking dienstbaar mag zijn aan de verheerlijking van u de drie enige. En dat het in het midden der gemeente gezien mag worden dat gij aan het werk zijt. Ach, heren, dat is meer waard dan al het werk van 3 dominees bij elkaar. En van een hele kerkenraad erbij. Als we u aan het werk mogen zien. Want al wat gij wrocht, zal juichen tot uw eer. O, wij bidden u, laat ons dat niet alleen mogen geloven, maar geef ons daar ook wat van te zien. Gebezigd zijt ook in onze tijd. In onze bange, duistere, in onze goddeloze tijd. Uw koninkrijk te doen komen. Alles lijkt dat te weerspreken. Alles lijkt erop te wijzen dat de vloedgolven van ongerechtigheid meer en meer over ons volksleven heen gaan slaan. En dat er, zo kunnen we in momenten van diepe zorg en moedeloosheid misschien ook wel eens vrezen, over een aantal jaren van de kerk ook niet veel meer over zal zijn, als er nog wat van over is. Toch, heren, geef dat we leven mogen, ook in de ambtelijke bediening, uit de vastheid van uw fundament. En uit de zekerheid van wat er op dat fundament geschreven staat. En mag dat ook het houvast zijn van alle die u vrezen. Waar ook. In welke kerk ook. In welke taak die gij gegeven hebt ook. Heren, geef dat uw volk zich in u mag verblijden. En dat ze aan u en aan uw genade mag vasthouden. Verdiend hebben we het niet. We mogen ook de vinger niet uitsteken en van onszelf afwijzen als het gaat om de aanwijzing van de zonden in ons volk. Wij hebben God op het hoogst misdaan. Heren, hoe kon het? En hoe kan het dat de wereld zich zo driest tegen u verzet? Hoe kan het dat de goddeloosheid zo toeneemt? Mee, dat is mede toch ook veroorzaakt. Door het feit dat de kerk zo vaak gezwegen heeft. En dat van de kerk zo weinig uitging. En dat de heiligheid van uw geboden en de zaligheid en de schoonheid van uw dienst in de wereld nauwelijks bekend is. Daar hebben we toch ook de hand voor in eigen boezem te steken. O God, gedenk nog aan ons volk. En ga toch nog door met uw werk. En bouw uw kerk ook nog in ons volksleven op. En wilt ge uw naam toch ook in onze tijd nog groot en heerlijk maken. Heren, we mogen onszelf met de gemeente en met alle die erbij horen aan u de Heren opdragen en aanbevelen. Smeken u om uw zegen. Over al de arbeid die verricht zal worden. In dit dit deel van de kerk, in andere gemeenten, we denken aan de gemeenten in de klasses, we denken aan ons hele kerkelijke leven. Mogen we het maar van u verwachten, heren. Mogen we het maar van u verwachten, ook wat betreft de gescheidenheid van de kerken en de versplintering van de christenheid. Mogen we maar veel op u zien die bijeen kunt brengen wat toch wezenlijk bijeen hoort. Ook juist nu, in dit tijdsbestek. Wilt gij geven, o heren, dat in alle nood en ellende van deze wereld ons oog op u gevestigd mag zijn. En schenk gij zo uw zegen. Om Jezus wil. Amen. Uw koninkrijk kom toch, o Heer. Het gebed des Heren, het 3e vers. uw harten tot God en ontvangt zijn zegen. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doet zijn aangezicht aan u lichten en zij u genadig. De Heere verheffen zijn aangezicht over u en geven u vrede. Amen.
Zeer geachte en geliefde vriend en broeder Den Putter. Laat ik mogen beginnen met de opmerking dat het mij toch wel een bijzonder voorrecht en een groot genoegen is. Ook persoonlijk om u hier vanavond te mogen begroeten. En ook van harte God zegen toe te wensen. Als we terugdenken aan 1964 toen we samen van school afkwamen. Toen hadden we dat niet kunnen denken. Er komen vandaag vanavond veel herinneringen op. We denken terug. We zien je vader ook hier zitten, de familie. Er liggen veel herinneringen. Er is veel gebeurd in uw gezin. Het is gememoreerd. De Heere heeft de wegen zo geleid. En wat dat betreft een enkel woord te zeggen. Allereerst ook namens de andere gemeente van onze kerken hier, de Ebenezerkerk. Ook in het verband van de kerken, de klasses en ook hier de plaatselijke kerken. Ach, dan kun je wat vertellen over die gemeente. De bediening gesteld hebben. Dat is de bediening der verzoening. God was in Christus. De wereld met zichzelf verzoenende. En heeft dat woord der verzoening in ons gelegd. Broeder en Butter, heb Christus lief. En zoek die Christus, zoals ik u vanavond ook gezegd heb, de verkondiger. Als dat enige vaste fundament dat van geen wankelen weet, die Christus, die nu voor al de zijnen geworden is tot wij zijn. Rechtvaardig maken, heilig maken, ja. Tot een volkomen verlossing. En ik denk tenslotte, als het na een begroeting ook een hartelijke zegenwens mag zijn aan twee woorden uit het schriftgedeelte van vanavond, staande aan het begin van deze nieuwe taak. Gij dan mijn zoon, zegt Paulus tegen Timotheus. Gij dan mijn vriend en broeder Den Putter. Wordt gesterkt in de genade die in Christus Jezus is. En de Heere geven u verstand in alle dingen. Verstand met goddelijk licht bestraald. Ik denk ook aan de kerkraad, de medebroeders, de gemeente hier. Gedenk. Oud en jongeren, dat God zelf u door hem aanspreekt. Wat een bijzonder voorrecht, ook in de klassen, in ons kerkverband, dat u drie dienaren des woords mag bezitten. Mogen de Heere zijn bediening en van de anderen dus rijkelijk in uw midden tot zegen stellen, tot zaligheid van zondaren en tot eer van zijn naam.
Dominee, namens de gemeente Urk. Namens de gemeente Urk mag ik u ook hartelijk welkom heten in onze gemeenschap. Daarbij wil ik ook de kerkraad dankzeggen voor de uitnodiging. Het is namelijk de vaste gewoonte, ik dacht een goede gewoonte. Kerk vanuit haar zijn hier de gemeente als plaatselijke overheid. Haar zijn ook hier. Beide, dacht ik, zoals je het ook stelde, in een aangevochten situatie. Normen en waarden verschuiven. En dat betekent dat je als christen bestuurder je geloof moet praktiseren. Daar wordt zo makkelijk over gedacht. Maar het is niet zo eenvoudig. En dan hoeven we niet alleen te kijken in internationale contouren of nationale contouren. In plaatselijke contouren is het al moeilijk. Dat betekent dat de plaatselijke overheid van de kerken hier op Urk de hoop en de verwachting uitspreekt dat zij die overheid ook in haar gebed gedenkt. Want kerk en overheid staan naar mijn vaste overtuiging op hetzelfde fundament. Betekent ook vanuit datzelfde fundament werken ten bate van ons volk. En als u zegt, wat komt er over ons heen, welke stormvloed, dan denk ik dat wij zoveel te meer aan de kerken mogen vragen. Gedenk ook dat overheidsambt in uw gebed. Evenzo in de plaatselijke situatie. Dominee, wij hebben woelige tijden gekend vanaf de jaren 85. Onvoorstelbaar. Onvoorstelbaar die vraag die leefde. Hoe heb ik als christen gehandeld? Niet alleen de schipper, maar van de schipper tot en met de burgemeester. Zo turbulent kan het hier zijn. En als je dan de wetenschap hebt, met de vragen waar je mee zit, dat de kerk van Christus dit onderkent, dan denk ik dat u daarmee ook een dienende taak heeft om overheidspersonen daarmee ook een hart onder de riem te steken met de vraag, je staat niet alleen. Dat geloof ik ook, dat ik niet alleen sta. Maar je wilt het toch wel eens van elkaar gezegd en gehoord hebben. Ik kan u zeggen, het is een turbulente gemeenschap. Een echte visserijgemeenschap. Het heeft zijn minpunten en zijn pluspunten. En toch zeg ik altijd, als u spreekt tot het hart van de Urken, dan zult u over een aantal jaren met mij beamen. Het is de moeite waard geweest om je mouwen ervoor op te stropen. Ik vind het ook bijzonder vanavond hier te zijn. Ik heb bij de allereerste entree van de eerste predikant en de institutie van deze kerkelijke gemeente de woorden gesproken dat ze als kerk van Christus en lichaam van Christus zouden functioneren. Dat was toen een schuchtere opmerking in de begintijd. Als je nu ziet de ontwikkeling, dan zeg ik, ze heeft zich ontwikkeld tot kerk van Christus op dat fundament wat u noemt. Dominee, ik wens u God zegen toe. Welkom u en de uwe. En hopelijk krijgen we nog eens een keer de gelegenheid elkaar onder vier ogen te spreken en dan bent u van harte welkom. Dank u.
Broeder en Butter, als prezes van de kerkraad mag ik tenslotte ook nog wat zeggen. Er zijn heel veel woorden geuit. Het is misschien wel moeilijk om nog nieuwe woorden te uiten. Maar ik wil u als herder en leraar van onze gemeente hartelijk welkom heten hier in dit gedeelte van Gods wijngaard. Ik noem u uitdrukkelijk Broeder en Butter en herder en leraar en geen dominee de Butter. Daar zit het woord domineren in. Dat is niet bijbels, wij moeten dienen. Die de eerste onder u wil zijn, zal aller dienaar zijn. En dat zullen wij allen moeten praktiseren, ook vooral als dienaren des woords. Er is één die dominant is en u hebt dat ook uitgezegd in uw interpredicatie. Dat is de dominus zelf. die gezeten is aan 's vaders rechterhand. We moeten tot hem gaan en uit hem alles ontvangen. Het is gezegd dat vanuit de tekst naar voren kwam, uit dat gedeelte wat overdacht werd vanavond, dat uw taak is om het woord van God recht te snijden. En het voorbeeld is gebruikt van een vader die het brood snijdt en uitdeelt in verschillende stukken aan de leden van het gezin. De korstjes moeten niet aan de kinderen gegeven worden. En ja, je komt ermee in verlegenheid als vader soms. Hoe moet dat toch? En toen dat voorbeeld zo naar voren gebracht werd in deze dienst, toen gingen mijn gedachten uit naar die geschiedenis die ons in het evangelie wordt verteld. 5000 man. We weten niet eens hoeveel vrouwen en kinderen er waren. Christus, de discipelen. Er is honger. En Christus zegt tegen die discipelen, geef gij hun te eten. Had je die gezichten eens moeten zien? Had je die gezichten eens moeten zien? Niet alleen van die discipelen. Ook van die mensen. Dat moet u begrijpen. Ook van die mensen. Die discipelen werden in verlegenheid gebracht. Maar de mensen ook. De mensen ook. Niet alleen die discipelen. En wat gebeurde er toen? Toen gingen de discipelen naar Christus kijken. En wat gebeurde er toen? Toen gingen al die 5000 mannen ook naar Christus kijken. Ze keken eerst naar elkaar. Maar het einde was, ze gingen naar Christus kijken. En Christus komt. En hij pakt de 5 broden. Hij pakt de 2 vissen. Wat gaat er nu gebeuren? De discipelen moeten komen bij Christus. En ontvangen het brood dat ze hebben uit te delen uit zijn handen. In geestelijke verlegenheid, het wetend dat zij niets kunnen. En de gemeente toeziend, hetzelfde wetend. En dan te mogen ontdekken. Om in opdracht des Heren, in de gemeente des Heren te mogen staan. En te zien dat de Heere zegent als we het uit zijn hand ontvangen. Zodat het brood vermenigvuldigd wordt. Terwijl we het aan het breken zijn in de preekstoel. En in de ziekenhuizen. En op huisbezoek. En waar de Heere ons ook zendt. Broeder den Butter, de Heere geven u in rijke mate dat te ervaren. Wat de discipelen mochten ervaren. Samen met uw ambtsbroeders. En dat dat de gemeente ook mag beseffen. Die geestelijke verlegenheid. Opdat het alles mag leiden tot Christus. En tot zijn verheerlijking. En verheerlijking van de Vader die hem gezonden heeft. Dank u wel.
Een enkel kort woord mag ik van mijn kant nog aan deze toespraken toevoegen. Om de toespraken te beantwoorden. Maar voordat ik dat doe, wil ik toch ook eerst een paar opmerkingen maken. Met name in verband met de ontvangst die mijn dochters en mij ten deel gevallen is bij onze komst op Urk. Ik zeg de gemeente, de kerkenraad van Urk, hartelijk dank voor de manier waarop in de voorbijgegane periode alles gedaan is om onze komst naar uw dorp te mogelijk te maken. Ik denk ook aan de beheerscommissie. Ik denk ook aan degene die het huis aan de steenbank schoongemaakt hebben. Aan alle die daar gewerkt hebben, hartelijk dank. Een bijzonder woord van dank ook aan de collega's en hun vrouwen. Ik ben dankbaar dat we al goede contacten met elkaar gehad hebben. En ik mag ook zeker veronderstellen dat we in de toekomst, we kennen elkaar al langer dan vandaag, in goede broederlijke harmonie samen de gemeente mogen dienen en aan het heil, aan het welzijn van Christus Kerk hier ter plaatse mogen arbeiden. God geeft ons inderdaad voortdurend die hartelijke verbondenheid en die hartelijke eensgezindheid ook om de gemeente te wijden en te onderwijzen. Ik dank ook dominee Brons voor de bevestiging en mijn zwager dominee de Romp voor de preek die hij gehouden heeft in verband met de inleiding van mij en mijn dienstwerk hier ter plaatse. Ik zou over een en ander best nog wat meer kunnen en willen zeggen, maar wij moeten toch ook de aandacht van mensen proberen af te trekken. En dat is altijd weer een bijzonder moeilijk karwei. Als je toespraken toelaat in een kerkgebouw, dan is er altijd weer de neiging om naar de mens te kijken en naar datgene wat die mens doet of zegt. Maar we hebben het ondervonden, en in de prediking, en in de manier waarop de bevestiging plaatsvond. We werden toch ook hoger opgewezen. We werden toch gewezen naar hem die niet alleen het fundament is, maar die ook de zender van zijn dienstknechten is en die het zelf allemaal doet en ook doen moet. En dan kom ik tot een kort woord in antwoord op de toespraken die gehouden zijn. Ik denk aan de zusterkerken in de klasses en met name de zusterkerk hier op Urk. En ook de andere plaatselijke kerken die hier in onze leef- en woongemeenschap aangetroffen worden. Ja, dat zijn er trouwens nogal wat. U zegt veel te veel kerkmuren. Ik denk dat ook. Ik geloof dat elk kerkmuur te veel is, maar het is niet anders. We zitten met die problematiek, met die gebrokenheid, met die moeite waar we mee worstelen, maar waar we ook de oplossing niet voor weten. Maar niettemin, wij geloven toch ook dat de Heer zijn gemeente bouwt en dat hij zijn volk vergadert, niet alleen uit alle volkeren en alle natieën van deze wereld. Maar ik wil graag ook zo ruim denken en dan ook zo zeggen dat ik geloof dat de Heer zijn gemeente bouwt uit alle kerkelijke gemeenschappen. En dat de Heer door zijn geest ook hier en daar en op vele plaatsen wil werken. Nou, in die wetenschap denk ik dat we ook elkaar mogen proberen tot een hand en een voet te zijn. Ik dank u hartelijk, dominee Bouw, voor de woorden die u gesproken hebt. Ik hoop uiteraard ook op een goede samenwerking met de Eben Haezer gemeente en met de klassiskerken en met de collega's in de klassis. God zegene ons ook in ons kerkelijk verband, in het verband van onze christelijke gereformeerde kerken, met alle zorgen die we daar ook in hebben. En dat is geen geheim, dat is ook geen geheim voor de buitenwacht. We hebben nogal wat zorgen, maar God geven dat we elkaar mogen vasthouden in de eenigheid van het waarachtige geloof. Dan alleen kunnen we ook voor onze kerken en voor andere kerken perspectief hebben. Burgemeester, u mag ervan overtuigd zijn dat de kerk het zich als een van haar taken gesteld ziet en die taak ook gewillig wil aanvaarden om de overheid, degenen die tot leiding geven, geroepen zijn in de gebeden aan de Heere op te dragen. We hebben het gelezen ook uit het formulier. We beseffen, ik kan daar van binnenuit erg weinig nog maar over zeggen, wat Urk betreft en wat de hele situatie op Urk betreft, heb ik daar ook alleen maar wat van een afstand kennis van genomen. Maar dan is het inderdaad begrijpelijk dat u zegt dat we in Urk in een turbulente samenleving wonen en dat er nogal wat over de bevolking van Urk heen gegaan is. Ook al zou dat niet zo zijn trouwens, dan heeft de overheid toch al een moeilijke taak, het ambt dat haar door de Heer opgelegd is. Wij wensen u daarbij inderdaad van harte de hulp en de wijsheid en de bijstand en de genade van de Heere nodig. En we zouden inderdaad wensen dat dat in alle lagen van onze bevolking en in alle regio's en aan alle structuren van de overheid ook meer en meer beseft zou worden dat van de zegen des Heren alles afhankelijk is. Graag willen we u dat toewensen en toebidden. En zo willen we ons ook als kerken graag onder uw bestuur, onder uw beleid stellen. Ja, ik zou nog graag wat meer willen zeggen, maar ik maak toch nog geen uitzonderingen meer voor mensen die op de een of andere manier genoemd zouden kunnen en mogen worden. Eén woord wil ik nog zeggen, in verband met het feit dat hier ook velen uit Middelharnis, uit mijn vorige gemeente aanwezig zijn. En ik zie ook mensen uit een gemeente die ik daarvoor heb mogen dienen, de gemeente Bunschoten. Ja, ik vind het fijn dat u hier bent, dat u dit met ons mee wilt maken. Ik begrijp ook heel goed dat met name voor de mensen uit Middelharnis bijwonen van deze kerkdienst toch ook met gemengde gevoelens geschiet. Er is nogal wat gepasseerd in de tijd dat wij in uw midden waren, het is al genoemd. U weet het net zo goed als dat ik het weet. En we hebben wat dat betreft ook ondervonden dat in periode van grote moeite en grote zorgen en veel verdriet in de pastorie, de gemeente, het volk van Middelharnis op een bijzondere manier heeft meegeleefd. Meegeleefd ook vooral in de gebeden. Het moet mij van het hart ook op deze plaats. Ik heb het een paar weken geleden ook al in mijn afscheidsdienst gezegd, maar ik wil het ook hier voor het oor van vele Urkers en anderen zeggen, dat ik u, gemeente van Middelharnis, nog altijd samen met mijn kinderen oprecht en hartelijk dankbaar ben voor alles wat u toen en ook daarna voor ons bent geweest. En ik zou de gemeente Urk op het hart willen binden wilt u ook ons in uw zorg, in uw liefde opnemen. Mensen uit Middelhannis weten het. Ik wil het toch ook aan de Urkers zeggen. Ik wil daar zelf niet al te diep op ingaan vanwege emotionaliteit om dat te vermijden. Maar u weet het, mijn vrouw is hier niet meer bij. Ik heb nu 6 keer een bevestigingsdienst meegemaakt. 5 keer was ze erbij. De 6e keer niet meer. Maar ik wil toch ook vanavond gedachtenis van haar eren. Er toch ook uitdrukkelijk nog iets te vertellen uit haar leven. Dat is in Middelharnis bekend, maar dat mag ook verder bekend zijn. De laatste zondag van haar leven heeft ze via de kerktelefoon meegeluisterd. De preek die ik toen zondagsavonds deed, die preek beëindigde ik, dat was erg impulsief. Met verwijzing naar het feit dat er ergens in Duitsland een kerkhof is, waar 2 grafstenen vlak bij elkaar zijn. En op de ene steen staat vergebens, te vergeefs. En op de andere steen staat vergeven, vergeven. En dat in die 2 woorden heel het leven van elk mens gevat is. Het is of het een of het ander. Ook voor alle inwoners van Urk. Of te vergeefs geleefd. Of vergeving ontvangen. Toen ik naar aanleiding daarvan met mijn vrouw sprak, of beter gezegd toen zij met mij, dat bleek later de laatste zondag van haar leven te zijn, toen zij met mij daarover sprak, toen zei ze in de volle wetenschap dat ze dicht bij de dood was, als ik er straks niet meer ben, zul je nog best eens om me huilen. Maar als dit jou altijd voor de aandacht staat, dat het om die ontzaglijke ernst gaat, in de dienst van de prediking, in de dienst van het woord, dan zul je niet eens zoveel tijd hebben om te huilen. Gemeente, zo is het. Toen heeft zij mij, en des te dankbaarder ben ik dat ik dit ook zeggen mag, toen heeft zij mij nog eens weer extra een accent gegeven en een opdracht en een stimulans gegeven om het te rechtvaardigen aan te zeggen dat het hem wel zal gaan. De goddeloze aan te zeggen dat het hem kwalijk zal gaan indien hij zich niet bekeert. God geven dat die prediking van zonde en genade, van eeuwig wel en eeuwig wee, ook in ons midden, gemeente van Urk, tot rijke zegen mag zijn. Dat er velen uit de duisternis mogen worden getrokken en dat de gemeente van Christus mag worden gebouwd en mag toenemen in heiligheid, in kennis en in deugd. Ik wens u alle wel thuis. Ik wens u Gods onmisbare zegen.